als je live zit te luisteren, dan kun je nu op je horloge kijken. En dan is het 7 minuten over 12 op 22 maart. En dat betekent dat er live radio wordt gemaakt vanuit Cuba Compagnie.
Ja, absoluut.
Door Martijn Hiesemuller, Judith Brekelmans
en Michiel van Bokkers.
Oh, je weet hoe ik heet.
Ja, ja. Leuk. We zijn er.
Nou, hoor de wind waait door de bomen. Of ik moet daarom zeggen, hoor de wind waait door de bomen. Kleine vlindertjes vliegen hier over het terras heen. Wij zien ook dat zelfs hier in Cuba waait de wind. En we gaan de radio maken.
Wat, wie doe je nou aan?
Ik weet het niet. Ik deed gewoon een stemmetje. Hallo, ik ben een stemmetje en ik ga radio maken. Er is een boel gebeurd.
Ja,
er is
zeker
een heleboel gebeurd. Curaçao heeft een hele bijzondere verkiezing meegemaakt. Daar gaan we zo meteen over praten.
Uniek.
Met Renske Pin op Curaçao, ja. Live, die daar midden in de chaos zit.
Ze zit op het vliegveld.
Op het vliegveld, dus ze probeert eigenlijk de chaos al te ontvluchten.
Ja, ze moet naar een ander eiland toe.
Ja, dat zou ik ook doen. Wat een gedoe daar. Maar anyway, we gaan natuurlijk al veel meer dingen hebben, want zo zijn wij. Het is tijd voor Op de Klippen, Mega Hit FM 101.1.
Dag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
Ja, dat moet je toch even laten uitdraaien. Ongelooflijk. Rob de Nijs en Meisje in Engeland. Wat een weemoed zat er in die man zijn stem. Geschreven door Lennart Nijg.
En wij hebben nu ook weemoed.
De koning van de weemoed. Wij hebben ook weemoed. We hebben het zelfs aan de lijn.
Nou ja, zeg.
Renske Pin vanaf Curaçao. Het vliegveld. Hallo Renske, hoe is het met jou?
Hi. Ja, goed. Hoe is het met jullie?
Met ons is het prima. Wij zitten hier veilig op Bonaire. Maar er is iets bijzonders gebeurd op Curaçao. En jij bent daar natuurlijk getuige van geweest.
Ja, een landslide, hè? Zo wordt het genoemd.
Een landslide verkiezing. Vertel.
Ja. Nou ja, voor het eerst in het bestaan van het land Curaçao sinds 10-10-10... een absolute meerderheid voor de MFK, voor een partij. Dus in dit geval de MFK. Dus ze hebben 55% van de stemmen gehaald. Dat resulteert in 13 zetels van de 21 die we er hebben.
Is dat nu zeker dat ze 13 zijn?
Ja, dat is... Tenminste, ik zag dat net bij Curaçao.nu zeer stellig staan. Het zou er nog 14 kunnen worden. Er moeten natuurlijk nog de definitieve getallen bekend worden gemaakt. Dus dat zou nog iets kunnen schuiven. Maar volgens mij lijkt het nu op de 13. En dat is een absolute meerderheid. Dus ze hoeven geen coalitie te gaan vormen en kunnen alleen gaan regeren.
En kunnen er zelfs nog twee kikkers uit de emmer springen en hebben ze nog steeds een meerderheid?
Ja.
Want ze hebben 11 zetels nodig voor een meerderheid. Dus er kunnen nog eventueel twee mensen uit de fractie stappen. En dan hebben ze nog steeds een meerderheid.
Oh, ik dacht dat je het over kikkers had. Ik denk, wat zullen we nou krijgen?
Nou ja, waar gaat het over?
Raadsleden of parlementsleden worden vaak als kikkers in de emmer gezien. Die er al zo nu eruit springen.
Renske, mag ik jou wat vragen? Voor de luisteraar hier op Bonaire, die misschien niet zo goed weet MFK. Zou je het kunnen vergelijken met misschien een partij uit Europees Nederland? Om een beetje een beeld te schetsen. Is dat mogelijk überhaupt? Is het rechts, is het links, is het socialistisch, is het...
Nou ja, dat soort duidingen is altijd een beetje lastig met partijen op Curaçao. Maar nou ja, het is wel een partij van het volk. Hè? Meneer Pisas is een voormalig politieman. En de partij profileert zich ook echt, hè, van het volk. Mm-hmm. En nu is het beurt van het volk. Dus dat is ook een beetje de slogan. Komt van Bandabou, dus echt meer sociaal in die zin. Wacht even hoor, 1 seconde.
Oké, is het een beetje te vergelijken met wat ik dan zie als een soort wereldwijd beeld dat men ontzettend op zoek is naar, ook in de politiek, herkenning, de gewone man, niks elitairs?
Het was 1 seconde vroeg ze.
En het was 1 seconde.
En dat zijn blijkbaar een paar meer seconden. Ja, die MFK, waar staat dat voor? Ja,
het is de partij van premier Pisas. Oh, wacht even.
Kijk, er wordt opnieuw gebeld. Ja.
Oh, ben je daar weer?
Ja, sorry. Ik drukte de verkeerde weg.
Oh, ja, je...
Zoals misschien heel veel mensen dat verkeerde hokje rood hebben gemaakt gisteren of zo.
Ja, precies.
Je reed een tunnel in. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk.
Ah. Ja, excuses. Nee, ja, nee. Dus nou ja, dat... waar waren we? Ja, wat voor soort partij is het vergelijken met Nederland? Ja, dat vind ik dus een beetje lastig. Wat opmerkelijk is van deze partij is dat zij eigenlijk op een gegeven moment hebben gekozen om niet meer te interviewen of mee te doen aan debatten. Ze hebben hun campagne echt gevoerd met veel focus op populariteit en feest. Dus
we
hebben
Gruikdag
gehad, we hebben icons aan populaire bands, ja. Optredens, dat soort zaken. Dus er is echt een feest van gemaakt. Ze hebben ook een hele duidelijke focus gehad op social media campagne gericht op jongeren. Mm-hmm. Er wordt wel gezegd dat andere partijen dat hebben nagelaten. Nou ja, misschien dat gaat allemaal blijken, hè, als we straks wat meer weten over de demografische kenmerken van iedere partij, hoe dat is gegaan. Dat weten we natuurlijk nu nog niet, maar die informatie volgt. Zodra dat allemaal geteld en beschreven is. Ja, dan kun je gaan analyseren van waar komt het dan vandaan? Hoe is dit nou precies gekomen? Maar het lijkt erop alsof jongere kiezers, vooral vrouwen en natuurlijk de troef van onze Minfin, hele populaire minister. Dat is echt wel een icoon inmiddels in onze samenleving. Die heel veel op social media direct met het volk communiceert. Pers daar lekker buiten laat. En enorme populariteit geniet. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd naar zijn voorkeurstemmen. Wat hij heeft behaald.
Ja, dat is denk ik heel veel mensen. Javier Silvana. Is ontzettend populair. Men vermoedt zelfs dat hij inderdaad populairder zal zijn als Pisas. Dus dat zou eventueel een machtsstrijd binnen die partij kunnen betekenen. Ik heb gisteravond naar de halve uitzending, de verkiezingsuitzending van Maarten Schakel en Dick Draaier zitten luisteren. En ik vond dat Dick wel een hele interessante opmerking had. Die zei van, net zoals Trump heeft MFK gekozen om de normale media te mijden en te negeren. En alles via social media te doen.
Ja.
En herken jij dat?
Ja, ik had vanochtend al een journalist. Zoals jullie weten doe ik ook veel projecten voor journalisten. Hè, om met masterclasses en dat soort zaken. En,
daar kennen we je van.
Ja, precies. Maar een van de deelnemers, of een van de journalisten hier op Curaçao, die appte mij vanochtend van oké, dit gaat... Heel veel journalisten zijn bang. Dit gaat wel echt ook daarin een verandering brengen, deze uitslag. Dus die was daar zeer bezorgd over. Dus ja, we gaan kijken hoe dat allemaal uitpakt. Het is wel een feit dat de vorige regeringen altijd hielden persconferenties wekelijks. Nou, dat is echt al een tijd niet gebeurd. We hebben nu Relato di Dia af en toe, eenzijdig, zonder bevraagmoment, wordt informatie gedeeld. Nou is dat natuurlijk niet het enige journalistiek werk wat je kunt doen. Maar het momentum creëren, dat is dus niet meer zo waar deze regering zich afgelopen periode voor...
geen momentum te creëren. Ja. Ze creëren hun eigen momentum. Ze creëren hun eigen waarheid en hun eigen nieuws. Ongefilterd, zonder dat er iemand anders daar invloed op kan uitoefenen. Dan kunnen ze compleet hun eigen nieuws brengen. En kennelijk slaat dat aan. Want eigenlijk heeft Trump dat inderdaad in Amerika exact hetzelfde gedaan. Niet meer naar de debatten toe gaan, nauwelijks persconferenties houden.
Wilders doet dat natuurlijk ook.
Wilders doet hetzelfde.
Dus dit is een soort trend. Ik weet niet. Staan er veel veranderingen nu op stapel, Renske? Als je zegt van oké, met deze ongelofelijke overwinning. Want dat is het. Het is overwinning, het is victorie. Wat zou je kunnen verwachten nu?
Ja, daar ben ik dus eigenlijk wel benieuwd naar. Want kijk, zij hebben natuurlijk het werk ingezet op hun koers. En het doel was heel duidelijk. Dat willen we voortzetten. Wij willen door. En daarmee hebben ze ook ja, zijn ze zo de verkiezingen gaan van wij gaan door, wij willen nog 4 jaar. En ik, ja, dus de vraag is maar zeer, hè, wat gaat er, gaat dat nu heel erg anders uitpakken? En gaan zij nou echt dingen doordrukken? En, hè, of blijven ze gewoon koers houden? En gaat dat, merken we daar niet zoveel van? Maar in theorie zou je natuurlijk nu, hè, sommige mensen zijn er ook weer bang van. Hè, dat je de interne checks en balances, en dat het kan leiden van een misbruik van macht. Dus ja, dat gaan we nu meemaken, hoe dat uitpakt.
Heeft dat relatie, denk je, voor de verhoudingen met Europees Nederland?
Ja, dat is super interessant. Daar is hier natuurlijk ook heel erg van, goh, wat gaat er nu gebeuren? Ik las net een artikel van Curaçao.nu, wat ik net al aanhaalde. En daar werd geschreven dat PiS als in eerste instantie heeft gezegd van, nou, we vinden de relatie met Nederland heel belangrijk en we willen van hen leren, ook van de economische sterke positie. Dus dat lijkt een positieve steek, insteek.
Ja, dat vond ik. Ik heb het namelijk ook gelezen en ik vond het heel bijzonder. Ja. Omdat ik zelf de indruk heb dat de aanhang, Pueblo, daar toch wel een iets wat andere mening over heeft. Dus ik vond het een bijzondere uitspraak. Daarom vroeg ik hem eigenlijk ook.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat PiS een hele goede relatie had, in ieder geval met Van Huffelen. Mm-hmm. Daar had hij een uitstekende relatie mee. En dat vond hij dus kennelijk ook belangrijk. Hoe dat met Solzabo is, dat weet ik niet.
Ja. Nou ja, ik zou me voor kunnen stellen dat dat anders is. Ik bedoel, ik denk dat Van Huffelen echt heel open heeft gestaan en open staat. En altijd op zoek was naar een soort, oké, waar is jullie identiteit en hoe kunnen we het samen doen? En dat is natuurlijk vanuit de partij PVV natuurlijk al stukken minder. Dus ja.
Er is inderdaad een kwestie nog over de restzetels. Dick Draai benadrukte gisteravond dat 14 zetels echt iets anders is dan 13 zetels. Kan je dat verschil uitleggen?
Daar heb ik niet alle verstand van. Maar volgens mij zitten we nu op een absolute meerderheid. En dan heb je de 2/3 meerderheid. En dat zal ongetwijfeld nog meer invloed en macht geven, dat denk ik. Maar wat het precies voor verschil is, dat weet ik niet.
Wat ik gisteravond van Dick heb begrepen is van als je 2/3 meerderheid, dus 66% hebt, tenminste 66% van de zetels hebt, dan kan je dus ook grondwettelijk dingen gaan veranderen zonder dat je daar dus andere partijen voor nodig hebt.
Ja, dus nou goed, dat gaan we meemaken of dat inderdaad zo uitpakt. Spannend nog, ja.
Dat is nog heel spannend, ja.
Was er gisteren, hoe was het? Want eigenlijk verkiezingsdagen zijn altijd hier op onze eilanden een soort van groot festiviteit enzovoort. Was er iets te merken? Ja. Want er is best wel wat dat. En vond ik het ook heel matig en heel stil. Sterker nog, ik heb werkelijk echt moeten zoeken om iets te kunnen volgen.
Nou, ik vond het dus heel
omdat
bijzonder.
Omdat
het
te veel gefeest werd.
Nou ja, waarschijnlijk. Ja. Ik heb geen idee.
Nou, de feesten vond ik vooral de dag ervoor. Want ik was eigenlijk gisteren en de dag ervoor best wel veel op straat. En overal veel verkeer op donderdagavond. Veel rumoer, veel toetoe. Maar ik vond het 's ochtends. Ik was om 6:30 al op straat. Er was echt niemand. Het was nog rustiger dan 1 januari, zeg maar. Dus ik dacht echt, nou, ik ging stemmen. Dat was de enige daar. Dat was rond 9:00. Mijn ouders gingen stemmen. Nou, er was ook niemand. Ik moest even zoeken naar mijn stemlokaal. Dat is in Montagne, een vrij grote wijk met 5 lokalen. Maar overal was het dus rustig. Dus ik heb meer mensen gevraagd. Maar ja, het was heel kalm en heel veel winkels gesloten. Er was niet zoveel actie, vond ik. Okay. Ik dacht echt, nou, dat is op zich ook wel uitgekomen in de zin dat er 5% minder opkomst was dan vorige edities van de verkiezingen. Ja, dat is wel een verschil, maar ja, ook weer niet zo'n groot verschil. Dus ja, wel een aparte dag. Het was ook een beetje zo'n bewolkte dag, een beetje dreigende luchten. Ja, weird. Ja, weird. Dat vond ik. Ja.
Er zijn nog 3 andere partijen die de kiesdrempel hebben gehaald. Er deden 8 verkiezingspartijen mee. Dat was heel wat anders dan de 4 jaar geleden toen de 21 partijen meededen.
Ja,
dat is een enorm verschil. En PNP die uit de regering PISAS is gestapt voor een paar maanden geleden, is daar niet echt zover voor gestraft dat ze dus de 2e nu op de lijst zijn met maar 16%. Maar eigenlijk is dat nog best wel een heel goed resultaat. Andere is, de andere is... Even de andere twee namen.
Par heeft een enorme...
Par heeft, heeft enorm verloren. Ja.
Par en Manpin combinatie.
Ja.
En Par was... Er waren natuurlijk peilingen. En Par in die peilingen... die peilingen, daar werd veel waarde aan gehecht. Omdat die bij de vorige verkiezingen heel spot-on waren. Maar en Par zou in die peilingen... Volgens die peilingen was Par helemaal weg. Dus niet eens één zetel. Nou, dat zijn er uiteindelijk wel twee geworden. En PNP is eigenlijk gelijk gebleven qua aantal zetels. En Manpin, die hadden er gezamenlijk twee. En dat is ook twee gebleven. Dus
Het wordt wat dat betreft wel overzichtelijk in het parlement.
Ja, in die zin wel. En er zijn dus vier kleine partijen. Die zijn dus helaas... die hebben dat niet gehaald. Dus die zijn eruit. Dus
ja, die zijn er echt uit. Ja. Ja. Het was niet echt verrassend. Maar als je het dan zo toch leest en ziet... dan denk je wel zoiets van... Oh, wauw.
Nou ja, de peiling had het over een meerderheid van 67%. Dus dat, de meerderheid is minder geworden.
Dat is
dan
wel weer minder. Ja.
Ja. Juist. Ja.
Ze kunnen nu echt gaan trumpen. Hè? Ze kunnen echt zeggen, en dan gaan we nu Venezuela binnenvallen of zoiets. Dat kunnen ze gewoon zeggen.
Dat kunnen ze gewoon zeggen. Ja, er is niemand die... bedoel, voor die andere drie partijen wordt het gewoon zetelvullen.
Ja.
Want ze hebben niks te vertellen. En ook de manier waarop het huidige kabinet PISA's gehandeld heeft... krijgt de oppositie bijzonder weinig kans om wat te doen, denk ik.
Ja. Spannend. Ja, we zullen zien hoe dat in de praktijk werkt. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Dat hebben we natuurlijk al met z'n allen hier nog nooit meegemaakt. Dus nou ja,
wat
gaan we zien.
Wat Dick ook gisteravond aankaartte, was dat bij de Eilandsraad, toen het nog voor 10-10-10, dat het twee keer in de 60 jaar gebeurd is dat er één partij de meerderheid in de malige Eilandsraad had. En in beide keren zijn die partijen aan elkaar geploft door interne ruzies.
Ja, nou ja, ik denk niet dat deze partij... Ik denk niet dat MFK is al best wel natuurlijk een tijd een speler. En ik denk niet dat de partij zal ploffen. Ik denk dat je mogelijk inderdaad krijgt dat er wat mensen misschien opstappen. Maar ik denk niet dat deze partij gaat ploffen. Nee.
Het wordt heel interessant van wat wordt de strijd tussen Sylvania... die eigenlijk nu al van gezegd wordt dat die eigenlijk de schaduwpremier is. En PISA's, hoe dat gaat.
Ja. Nou ja, als ze slim zijn, dan hebben ze met elkaar het op een dealtje gegooid. En komt dat ook wel goed. En dat zou passen bij het imago van deze partij.
Ja.
Ik weet niet hoeveel appjes gehad of ik wilde stemmen. Want ik heb nog steeds mijn Curaçao's nummer.
Oh, okay.
Dus het is bijzonder. Uitnodigingen voor feestjes en zo. maar ja, ik had een heel mooi excuus. Want ik zit hier en niet op Curaçao.
Maar het zegt wel over hoe MFK dus met
Ja, daarin zei ze, vind ik deze keer niet anders agressief geweest dan de voorgaande keren. Ja. Renske, wordt er nog iets gedaan om te kijken naar gekochte stemmen? Mogelijk daar niet altijd even eerlijke taferelen in? Dat is een vraag die ik overigens ook zou stellen als er een andere partij had gewonnen. Maar...
Ja, dat is een hele goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan naar kiesgedrag. Mm-hmm. Toen hebben we ook gevraagd, van krijgt u iets voor uw stem? Mm-hmm. En dan daar zie je dat mensen dat wel aangeven. Ja. Dat kan al zijn van, de verhalen zijn allemaal bekend van koelkast.
Ik wou net zeggen de koelkast.
Nou ja, en in dit geval, kijk, er is natuurlijk tijdens de campagnetijd is de Bashir-premie is uitgereikt. Salaris wat uitbetaald net precies op de goede timing. Dus daar is wel veel commentaar op geweest van, is dit nou fair en kan je dat ook doen op die manier? Maar of dat stemmen kopen is. Nee. Ja, ik denk dat. Ik weet eigenlijk niet of de Electorale Raad daar een rol in heeft. Die is natuurlijk nu als een onafhankelijk orgaan te werken. Ik heb wel begrepen dat dat best wel goed gaat en zeer serieus wordt aangevlogen. Dus maar precies hoe en wat, dat weet ik niet.
Hm. Nou, helder.
Heel helder. Ja. Renske, jij staat op het vliegveld om te vertrekken naar een ander eiland. Dus ik wens je een goede reis. Hartstikke
dankjewel.
Fijn dat je nog eventjes wat commentaar kon geven. En,
zeker.
We spreken elkaar snel weer.
Absoluut. Ik wens jullie een fijne uitzending en een goed weekend.
Jij ook. Feliz weekend.
Ja, right.
Ciao.
Take care.
Bye.
Bye.
Ja, een beetje energie op jouw mega. Chapel Rowan en The Giver. Hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 deze week.
En, country.
Behoorlijk country inderdaad.
Leuk.
Zij is de hoogste binnenkomer, leuk.
Ja, en ze is gay icon ook natuurlijk, niet vergeten. Dit is gewoon een heel ander beeld dan dat we momenteel van Amerika hebben.
Ja, yes. Nou, en ze is echt muziek.
Het is wat Martijn en ik muziek noemen.
Ja.
Nou ja, en ik vind het gewoon lekker klinken. Geen idee. Ik vind het leuk.
Goed, we gaan even lekker door. Want deze mensen zitten alweer een half uur te wachten.
We hadden ze gevraagd of ze om 12:30 zouden komen. Dus
ja, oké. Okay.
Ze waren natuurlijk gewoon...
Maar toen waren ze een half uur te vroeg.
Ja.
Daarom zitten ze toch een half uur te vroeg te wachten.
Ja, maar...
Nee. Volgens mij was het niet wachten. Volgens mij was het zeer geanimeerd lekker meeluisteren.
Ik kan vertellen, Marga, ik zit al de hele tijd naar te loeren. Want ze lijkt als twee druppels water op mijn lerares Engels van vroeger.
Oh.
Het zou er dochter kunnen zijn. Heb jij leraressen Engels in de familie?
Nee, niet dat ik weet.
Nee? Nou, dan kan ik je vertellen dat jullie straks. Jullie zijn volgens mij van dezelfde melkboer.
Okay.
Is het positief of die Engelse?
Nee hoor, het was heel aardig. Okay. Dus eigenlijk ja, dat is, okay. is positief. Maar het is meer van allemachtig.
Ja.
Hoe is het mogelijk? Ja. Het is gewoon, dubbelgangers, het is altijd een beetje schrikken.
Marga Buijs van de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire. En naast mij zit Safina Bindaman.
Ja.
Zeg goed?
Ja.
Van Rose Stories.
Ja, maar ik vroeg me dat ook af. Is het Safina of Chafina?
Nee, ik zeg altijd tegen mensen voor het gemak hoor. Chanel. Denk aan Chanel. Maar dan Safina.
Oké.
Okay. Ja.
Mooie naam.
Dankjewel.
Komt het... heeft dat een betekenis? Heeft het, ik vind het echt prachtig.
Ah, dankjewel.
En voor mij de eerste keer dat ik deze naam hoor. Dus...
Ah. Ik ben zelf geboren in Marokko, Noord-Marokko. En volgens mij, wij zijn Rivijnen in Mazirin dus. Maar in het Arabisch betekent het de vergevingsgezinde.
Prachtig.
Oh, dat vind ik ook heel mooi.
Ja. Mooi.
Zo wil ik ook heet.
Hey, jij heet Martijn met een T.
Ik heet Martijn met een T. En,
ook heel mooi.
Dat is Martijn is een verbastering van Maarten.
Mm-hmm.
En Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht.
Juist.
En daar ben ik naar genoemd.
Ah, mooi. Ik vind Sabina echt heel mooi. Leuk dat jullie aan tafel met ons zitten.
En ik ben Michiel. Hi.
Hey Michiel, met een M.
Met een M.
Hey, Martijn met een M, dat had een achtergrond.
Nou, oké dan. Hey, Stichting Lezen en Schrijven.
Ja, en Rose Stories. Ja.
En Rose Stories. Mooi. Wie gaat...
Ik kan iets beginnen, want ik heb het algemene verhaal. En Safina gaat iets vertellen over de verhalenwedstrijd waarvoor wij hier zitten. Stichting Lezen en Schrijven Bonaire. Dat is een stichting die zich inzet om laaggeletterdheid te bestrijden op het eiland. Het is een stichting met vooral vrijwilligers. En we organiseren een summer school op de scholen. We hebben de mediabus, taalcursussen, voorleesdag. Allerlei dingen om de taal bij kinderen te brengen. En mensen enthousiast te maken over lezen. En wij hebben recent een subsidie gekregen van bijna 50.000 euro van het Letterenfonds. En met die subsidie mogen we een aantal papiamentstalige boeken laten publiceren. Zodat in de nieuwe bibliotheek die gisteren geopend is ook weer meer papiemensen verhalen komen. En met dat geld gaan we meerdere dingen doen. Een aantal schrijvers hebben we benaderd die hun boek, hun idee gaan publiceren. Maar het leek ons ook leuk om iets te doen met nieuwe talenten ontwikkelen. Dus niet alleen de bestaande schrijvers die we ook hebben op Bonaire die heel goed zijn. Maar ook mensen die misschien best een hele goede schrijver zijn, maar waarvan we dat nog niet weten.
Ja.
Dus daarvoor hebben we een samenwerking met Rose Stories.
Ja.
En we hebben daarnaast ook een samenwerking met Academia Papiamento. De stichting die opkomt voor papiaments. Dus die zijn hierbij betrokken. En natuurlijk ook de bibliotheek als partner. Dus dit is echt een gezamenlijk project met meerdere partijen die gewoon enthousiast zijn over taal. En met deze subsidie hopen we een mooi project te kunnen doen.
En daarbij wordt dus puur gedacht nu aan nieuw origineel papiamentswerk.
Klopt.
Je denkt niet aan vertalingen van bepaalde boeken waarvan je zegt van die moeten in het papiaments te lezen zijn.
Dat mogen we gelukkig ook doen. Dus we gaan ook één Nederlandstalig of Engelstalig boek uitkiezen om te vertalen. Daar kom ik dan graag een andere keer nog over vertellen als we dat boek hebben uitgekozen. Maar dit gaat echt over dat nieuw talent van er is talent, maar hoe ontwikkel je dat ook? Dat je niet alleen zegt schrijf maar ook hoe help je iemand verder om dat talent te ontwikkelen.
Jullie zeggen van er is talent. Hoe weet je dat?
Daar ga ik vanuit. Als je om je heen kijkt en op Bonaire al een tijd rondloopt, dan weet je gewoon, er zijn zoveel mensen die heel veel dingen kunnen. Zeker met cultuur, met uiten, met kunst. Dan moeten er ook mensen zijn die mooie verhalen hebben en dat ook mooi kunnen opschrijven. Alleen mensen zijn ook vaak heel bescheiden. Hè? Die denken dan, ja, ik schrijf wel leuk, maar ja, wie zit daar nou op te wachten?
Zit je dan te denken aan een oudere generatie of juist ook een jongere?
Alles. Wij hebben tot de leeftijd tot 99 of tot 110. Of, nou ja, iedereen die zich jong genoeg voelt om een mooi verhaal te schrijven.
Klinkt
ja,
leuk.
Ik wil daar wel even op aansluiten. Want gisteren hadden we de opening van de bibliotheek. Wat echt een prachtig event was.
Je bent heel beleefd om mij aan te kijken terwijl je praat. Maar je moet dus de luisteraar zit in de microfoon. Dus die microfoon moet je aankijken.
Hallo. Ik doe dit dus niet heel vaak.
Nee, maar geeft niks. Maar, ik bedoel, dit verhaaltje vertel ik tegen iedere gast.
Oké, thanks. Nee, maar ik was gisteren dus op de opening van de bibliotheek. Wat echt een prachtig event was. En zo'n warm welkom om erbij te zijn. En wat ik daar merkte is de mensen die ik gesproken heb. Er is gewoon heel veel ambitie en er zijn gewoon heel veel verhalen. Maar inderdaad wat Marga net zegt. De eerste vraag was een soort van ja, maar ben ik dan een schrijver of ben ik goed genoeg? Ik doe het nu voor mijn plezier. En dan denk ik, dan moet je je echt aanmelden. Want ik denk, als je er plezier in hebt, dan komt de rest vanzelf.
Ja, maar dat klopt inderdaad wel. Ja. En het klopt wel, vind ik. Ik herken ook wel wat Marga zegt. Die bescheidenheid is ook wel iets van Bonaire. En zeker van Bonaire. Hè, mensen die hier echt geboren getogen en al heel lang zijn. Echt de Bonaireaan. Het mooie woord humilde komt daarbij. En dat is denk ik ook werkelijk zo. Als je dat vergelijkt met in elk geval de ABC-eilanden. Hè, Aruba, Curaçao. Dat is gewoon een grote stad. Het is het dorp. Doe maar lekker normaal. Joh. Ja. Wat kan ik dan eigenlijk? Of het is, dus ik herken dat wel.
Ja, waar komt dat vandaan? Voor mij was dat heel erg.
Die bescheidenheid, dat zit toch misschien een stukje karakter. Of het, ik denk zelf dat het voortkomt uit een bepaalde beleefdheid. Mm-hmm. Beleefdheid kun je op verschillende manieren uiten. Maar een van de dingen waarop je dat misschien zou kunnen uiten is niet te hard roepen, je bescheiden opstellen. Nou, en dan kom je er alweer.
Maar ik merk gewoon bij Bonaireanen ook gewoon een soort gebrek aan zelfvertrouwen in dat opzicht.
Ja, ook. Nou ja, goed. En dan kunnen we natuurlijk het weer afpellen. En dan kom je uiteindelijk ook wel weer ergens uit. Voor mij is dit nog steeds het stukje slavernij verleden. Dat is gewoon echt ongeveer in je DNA geëtst. Mm-hmm. En iedereen denkt dan alleen maar aan dat grote bord 1863 afschaffing. Maar ik denk dat als je veel verder gaat kijken. En ook nog tijdens Land Antillen. Wat was Bonaire nou? Het was altijd wel een grote broer. En dat is in dit geval Curaçao. En dat kunnen we zeggen van ja, step over it. Maar toch dat stukje. En dan ook nog een stukje karaktereigenschappen. Het stukje steek niet je kop boven het maaiveld uit. Waardoor dat dan ook is, laten we dan nu even in het midden. Ja, dat draagt denk ik wel bij aan die bescheidenheid.
Mm-hmm. Ik begin de laatste jaren te merken dat er toch iets meer trots komt.
Ja, zeker.
Meer zelfverzekerdheid. Meer van jongens, wij zijn Bonaire, daar moeten we trots op zijn.
Ja. Er komt meer trots. Ik denk dat dat ook aangewakkerd is door tal van initiatieven. Ook een beetje wakker worden. Op een gegeven moment moet je ook wel. Hè. Je bent een kleine community. Niet al te veel mensen. En dan wordt het internationaal. Maar op dermate manier internationaal. Dat je toch wel het gevoel hebt van, als ik mijn stem niet laat horen, dan verdwijnt mijn stem. Dus dat zal inderdaad ook nu bijdragen. Ja. Absoluut.
Ja. Ik denk dat dat een grote reden voor ons is om hier te zijn. Hoe kunnen we die stemmen laten horen? Ik denk in je eigen taal. Ik ben zelf geboren in Noord-Marokko. Daar ook deels opgegroeid. We noemen onszelf Imezigen. Dat is een soort van indigenous groep in Marokko. Dus onze taal is nooit erkend geweest. En ik denk dat vooral de overheid van Marokko bezig is geweest om die taal gewoon langzaam te laten uitsterven. Als oorspronkelijke bewoners. En het Arabisch nam het langzaam helemaal over. En dat zie je wel. Want het grootste gedeelte van de Marokkanen in Nederland zijn dus Rifijns of Emmezigen. Die spreken de taal niet meer. Het is nu wel officieel erkend. Maar het is gewoon een beetje een dode taal geworden. En dat maakt het, vind ik, zo jammer. Dat ik het niet meer kan lezen. Ik spreek het nog wel omdat mijn ouders geen andere taal spreken. Maar ik zie wel in de volgende generatie van mijn neefjes en nichtjes dat ze niks meer van deze taal weten. En het dus ook niet meer kunnen lezen. En dat is wat mij heel erg aantrok in dit project hier. Om die moerstaal, die weet je, dus de taal van je moeder, van je ouders, van je familie, van de geschiedenis, van je cultuur, dat erkennen in verhalen. Gewoon, het maakt ook, als ik iets lees in het Temme zegt, dan voel ik me enorm trots. Het is gewoon echt wel, het hoort bij je legacy. En die verhalen zorgen ervoor dat die erkenning komt van wat je altijd bent geweest en wat je in de toekomst zou kunnen zijn. En ja, dat maakt wel dit project nog extra interessant voor ons om te doen. We hebben de afgelopen 10 jaar, ik denk wat jij, de vraag die je net stelde over, is er talent? Ik weet nog 10 jaar geleden toen we met Rose Story startten in Nederland, was dat de eerste vraag ook van het Letterenfonds, maar ook van andere organisaties om ons heen en makers. Maar dat, bedoel, ik denk na 10 jaar kunnen wij wel zeggen, 100 schrijvers verder, boeken, theatervoorstellingen en films, dat talent er echt is. Maar dat het vaak ook een ding is om dat te erkennen, om daarvoor op te komen, om te denken dat je goed genoeg bent om mee te doen. Omdat er ook al een gevestigde orde is die plekken heeft opgeëist. Dus het is een emancipatieslag. Maar jeetje, wat komen daar mooie verhalen uit voort.
Kan je wat meer vertellen over Rose Story? Waar is het uit voortgekomen?
Nou, uit mij zou je kunnen zeggen.
Niet te bescheiden. Niet te bescheiden.
Nee, dat leer ik wel van in Nederland leven en wonen. Ik denk dat heel erg het gebrek. Ik heb zelf heel lang gewerkt in Hilversum als televisiemaker, wat ik nog steeds doe. Maar het gebrek aan verhalen en het gebrek aan verhalen aan andere verhalen. Nederland is een mooi land om te leven en te wonen en om daar onderdeel van te zijn. Maar op een gegeven moment besef je gewoon dat de verhalen, dat je verhalen mist die over jou gaan, die dat je er anders uitziet, een andere cultuur, een andere religie hebt. En dat, ik merkte gewoon de eerste keren dat ik iets las over Marokkaanse Nederlanders. Of ik een film zag zoals Black Panther. Wat gaat over niet meer alleen maar de problematiek rondom een groep. Maar ook gaat over positieve, toffe dingen. Dat iets met je doet. Met je identiteit, met jou als persoon. En ik wilde daar meer van. Dus ik vond gewoon, hoe kunnen we eigenlijk het Nederlandse verhalen DNA aanvullen. Met al die nieuwe, bijzondere culturen erbij zijn gekomen. Mensen die zich ook Nederlands voelen. Maar toch wel een andere geschiedenis hebben.
Roots,
en ergens een andere roots vandaan komen. Dat je dat ook erkent. Dat dat iets bijzonders is. En ook eigenlijk ons koninkrijk mooier maakt.
Ik vind er wel Het is een groot verschil. Je vertelde net over Marokko. Dat probeerde jouw taal eigenlijk te laten uitsterven. Mm-hmm. Versus Nederland. Waar er altijd wel geld is om bepaalde stukken, kleine stukken cultuur te boosten. Want dat is hier natuurlijk ook het geval.
Ja, zeker. Ik denk dat die fondsen er ook zijn in Marokko. Maar weet ze maar te vinden. Maar zorgen er ook voor dat mensen ook het vertrouwen hebben om op zoek te gaan naar. Dus, en dat was ook in Nederland precies hetzelfde. Ik denk dat we wel vanuit de overheid, althans, ik heb het dan over 15 jaar geleden. Ik weet niet wat er nu allemaal gaat gebeuren met het huidige kabinet, maar laten we de politiek voor wat het is voor nu. En je moet er echt wel naar op zoek gaan. En ook als die potjes er zijn, dat betekent niet per se automatisch dat mensen daar gebruik van maken, maar ook dat er dan vertrouwen is vanuit de gevestigde orde. Ik denk dat er ook een soort van is, oh ja, dit moeten we doen, want dat is belangrijk. Maar hebben we er echt vertrouwen in dat deze talenten net zo goed zijn als wij? Het gaat om de kwaliteit. Horen we natuurlijk heel vaak.
Nee, maar het is ook heel neerbuigend. Zo. Ja. Zijn ze wel goed genoeg?
Precies.
Zijn ze wel goed als wij?
Ja, ja, en wie bepaalt dat?
Ja. Ja.
Want ook schrijven is een uiting van kunst. En kunst is maar net, wat vind jij ervan? Ik bedoel, je kan naar een schilderij gaan staan en denken, oké. En een ander die kan helemaal lyrisch zijn en daarvan, oké. Kunst is maar ook, wat maak je daarvan? Kunst moet authentiek zijn, het is van jezelf. Dat wil je delen. Maar die ontvanger mag daarmee doen en vinden wat hij of zij of daar dan ook van vindt. Kunst is heel bijzonder.
Alles, ja.
Maar dat is dus inderdaad, hè, tegen welke lat gaan we het dan leggen?
Ja. En zelfs als ik het niet begrijp, betekent niet dat het geen kunst is.
Nee, dat bedoel ik. Absoluut. Absoluut. En ik denk dat jij dat inderdaad ook wel een beetje goed weet te verwoorden. Van welke lat gaan we dat dan leggen? Hè, moet dat dan tegen die Europees-Nederlandse lat met de D's en de T's en de lid worden op zijn plek?
Ja.
Of gaan we het anders doen?
Ja.
Ja. Hey, maar oké, wat is de bedoeling nu van deze wedstrijd?
Ja. We noemen het een wedstrijd, maar uiteindelijk staan we open voor Gewoon alle deelnemers die, of talenten die hier geïnteresseerd zijn om te schrijven. Laten we daarmee beginnen. Bij Rose Story zeggen we ook van we vertellen verhalen. En soms start dat met een boek en soms start dat met een voorstelling of een film. Maar je hoopt gewoon dat je een generatie kan inspireren om meer met verhalen te doen. Ook omdat die zoveel in zich meedragen qua geschiedenis. Maar wij zijn gewoon op zoek. Dus eigenlijk iedereen kan zich aanmelden. Als je het leuk vindt of als je denkt dat je een verhaal in je hebt. En wij zorgen ervoor dat, als we het hebben over die technische aspecten en een soort van hoe schrijf je een verhaal, hoe schrijf je een verhaal in een boek. In een boek voor de bovenbouw hier in het onderwijs. Of kinderen van 7 tot... wat hadden we ook alweer, Marga? Van 7 tot...
Tot 10.
Tot 10, ja. En we hebben dan ook een aantal coaches die meedragen, bijdragen. Zoals Milouska Meulens, schrijfster. Ook zelf hier op de eilanden geboren. En dus die vindt het heel tof om de laatste drie talenten die we gaan selecteren te begeleiden daarin. Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij verder willen kijken. Dus het blijft niet bij dat ene talent wat straks de wedstrijd wint en ook het kinderboekenweekgeschenk schrijft. We willen gewoon kijken van goh, wat zijn de verhalen hier en wie wil meedoen. En zodat we straks ook in de bibliotheek van Bonaire hier gewoon een hele lading aan prachtige verhalen hebben van talenten die hier geboren zijn, getogen zijn, de taal spreken, de taal lezen en ook op die manier gewoon ja, die taal een boost kunnen geven. En dat je trots bent als je iets in je eigen taal leest.
Juist. Dus we hopen ook dat het het begin is van het traject. Ja. En niet eenmalig iets, dat we door kunnen blijven gaan. Maar inderdaad, deze wedstrijd is, iedereen kan zijn verhaal indienen. Ja. En de beste drie verhalen, die krijgen een coachingstraject.
Ja.
En daarna wordt het beste verhaal gekozen om in dit jaar het Kinderboekenweek te mogen schrijven voor de jeugd op Bonaire.
Ja.
En dat boek wordt dus ook uitgedeeld dan op alle scholen aan een aantal groepen binnen die scholen. Dus en dat is het ultieme einddoel. Dat we gewoon een mooi boek hebben van hier, voor hier. Maar daarnaast nog veel meer mensen inspireren om eens wat te doen met hun talenten.
Ja.
En Rose Story functioneert dan als uitgeverij?
Als uitgeverij, ja. Maar ook als coach en begeleider in het traject om die eerste boek te maken. Dus het is, we doen net iets meer. Want dat is het ook wel. Ik bedoel, je hebt het nog nooit gedaan, dus dan heb je die begeleiding ook wel nodig. Maar iedereen kan leren schrijven. En als mensen een verhaal in zich hebben en dat willen delen. En sommige mensen, dat vind ik wel heel erg leuk hoor. We hebben mensen gehad in Nederland de afgelopen 10 jaar... die echt schrijver zijn geworden en hun werk ervan hebben gemaakt. En door zijn gegaan naar theater maken of films maken. Maar we hebben ook mensen gehad die 1 boek hebben geschreven en vonden dat ze dat verhaal in zich hadden. En dat is ook goed. Het is iets. Ik vind het. Gunay Uslu, onze vorige staatssecretaris, die vertelde over de bibliotheek dat hoorde ik gisteren iemand speechen over dat de bibliotheek echt de meest democratische plek is. Nou, dat vind ik ook van schrijven. Iedereen zou het moeten, mogen, kunnen of vertellen, verhalen vertellen. En dat vind ik net wat laagdrempeliger, weet je. Dus dat bedoel, we kampen ook in Nederland, maar ook. Ik weet niet hoe het hier is op de eilanden of Bonaire. Heel veel laaggeletterdheid. En mensen die het gewoon heel erg moeilijk vinden om te lezen en te schrijven.
Daar heb ik een vraag over. Namelijk, er zijn mensen inderdaad die wel heel goed een verhaal kunnen vertellen.
Ja.
Onder de boom. Dat is wat hier dan traditioneel gebeurt.
Mm-hmm.
Maar niet kunnen schrijven.
Ja.
Zijn jullie ook van plan om meer verhalen in papier te krijgen? Om eventueel met ghostwriters te gaan werken?
Nou, alles is mogelijk. Dus ook hiervoor geldt, als iemand een mooi verhaal heeft en die heeft een buurvrouw die het mooi op kan schrijven, dan zeg ik, schrijf samen in. Dus het is niet beperkt tot alleen maar als je het zelf kan schrijven.
Nee, absoluut niet.
En ik weet ook, er zijn ook veel activiteiten zoals Spoken Word Festival en zijn veel initiatieven ook om juist die verhalen naar boven te halen. En niet meteen te zeggen, je moet 20 A4'tjes inleveren. Je mag je verhaal inschrijven, gewoon je idee. Mm-hmm. En dat is al genoeg om gewoon mee te doen aan deze
ik denk sowieso, we hebben hier natuurlijk ook nog eens, laaggeletterdheid, dat weten we. Maar ook nog, een bepaalde generatie heeft natuurlijk nooit het papiamento leren schrijven. Want dat was op school niet.
Nee, dus je kunt het niet eens schrijven. Er is hier een traditie niet om te schrijven, maar wel om te vertellen.
En wij proberen dat toch hier een beetje samen te brengen. Maar er is dus ondersteuning bij het, hoe schrijf je het goed op. Er is ondersteuning bij de streepjes en de komma's en de puntjes van het papiamento. Want dat is niet makkelijk.
Nee, echt.
En daar is gelukkig Academia Papiamento ook bij betrokken. En dus we gaan ervan uit dat het eindproduct dan gewoon heel mooi wordt. Maar je hoeft dus niet in het begin al perfect alles te kunnen. Want daar helpen we juist graag bij.
Nee, dat vind
komt
ik ook,
wel.
Ook, weet je, we hebben het over kunst. Een heleboel mensen hebben zoiets van, ik heb het nog nooit gedaan, dus kan ik het niet. Maar een heleboel mooie, interessante kunst komt ook juist van mensen die eigenlijk niet de regeltjes kennen van wat het dan
precies,
zou moeten zijn.
Precies. Ja.
Er zijn boeken die zijn geschreven echt alsof ze door een ongeletterde zijn geschreven. Door mensen die dat wel waren, maar dat in die stijl proberen te doen. Ik vind het veel echter juist. Als je dichter bij jezelf blijft en dat soort fouten er gewoon inzet en ook laat staan.
Ja. Nou, ik vind het een super tof. Het doet me denken aan ooit toen ik, wat zat ik? Zesde klas, denk ik. Vijfde klas lagere school. Hadden wij inderdaad een wedstrijd verhalen schrijven. En ik had toen een verhaal. Best wel een persoonlijk verhaal. Mijn broertje was overleden. Waar we allemaal bij. Verkeersongeluk. Heel tragedisch. Kleine gemeenschap. En dat ik ben toen gaan schrijven. Gewoon in mijn dagboekje. En ik heb dat opgeschreven. En een van de dingen waar je kon winnen was een dag op stap met Guus Kuijer. Mijn favoriet toen. Oh. Ik heb ook nog heel veel foto's. En die samen zijn we dat verhaaltje gaan tweaken. Dus ik zit hier inderdaad dat ik denk, oh ja. Ja, dat was ook zo. En dat verhaal is ook uitgebracht in een boekje destijds. Mm. En heeft heel veel impact gehad. Want het ging natuurlijk over mijzelf. Een meisje die een broertje verliest. En het hele gebeuren daaromheen. Dus het was een heel simpel verhaaltje. Ik heb het boekje nog. Maar het heeft op mij heel veel indruk gemaakt. En het verhaaltje en het boekje is inderdaad ook uitgedeeld. En enzovoort, enzovoort. Dus ik moest daaraan denken. Ja, bijzonder. Mooi. Ik vind het een. Het klinkt voor mij een heel mooi project.
Mensen die dit horen en zeggen van daar wil ik aan meewerken. Ik bedoel, we zitten met een Nederlandstalig publiek over het algemeen. Maar we weten dat ook heel veel Bonaireanen naar luisteren. Waar moeten ze zijn om zich aan te melden?
De website van Rose Stories, daar staat alle informatie. En verder zal het ook op Facebook van Stichting Lezen en Schrijven, van de bibliotheek, van Academia Papiamento te zien zijn. Dus ik hoop dat iedereen de komende tijd doodgegooid wordt op Facebook met alle berichten en aankondigingen hiervan. Maar anders website rosestories.nl en daar staat alle informatie.
Ik vind het een prachtig initiatief.
Ja, ik ook.
Dankjewel.
Super tof. En dankjewel voor het delen van ook jouw verhaal. Omdat het goed is, denk ik ook, dat veel mensen horen. Een eigen taal is zo belangrijk. Ja. En net wat jij vertelt hè, over Marokko, wat voor veel mensen, ook onze luisteraars, echt wel betekenis heeft en leeft. En dat je dan dit wilde delen. Mooi.
Ja. Ja. Zover laten we het niet komen.
Nee.
Goed, hier heb ik een stukje muziek, want we gaan tegen de 1 uur aan. Het is David Guetta samen met Sia en hun nieuwe single die getiteld is Beautiful People. En die gaat over jullie.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen, 901.1.
Zo, de tafel is leeg. We hadden een mogelijke gast staan voor 1 uur, maar die is er niet of nog niet, dat weet ik niet.
Nee, die zijn niet op het eiland.
Oh, ze zijn niet op het eiland.
Sorry.
Dan denk ik ook niet dat ze komen wel.
Nee, ze zijn voor werk, zijn ze er niet.
Goed, dan wordt het tijd voor het bespreken, denk ik, van wat nieuws.
Nou ja, misschien kunnen we hem dan wel meteen oppakken. Waar we het over hebben namelijk zijn de mensen van FTPKB.
Niemand weet waar dat voor staat.
Fundación Tiende Pa Consumento con Bonaire. Algo asina. Minsa, ik weet het zelf ook nooit. Maar ik zit wel inderdaad in de goede richting. Want ik krijg een soort van... Een soort bijna een knikje van Martijn. Ja, dat, verbeter mij.
Nee, dat klopt wel. Het probleem is dan inderdaad dat het zo'n lange afkorting is. Dat ze dus alleen nog maar de afkorting gebruiken. Ja. De consumentenwinkel.
Juist. Ja, precies. Het is de stichting die heel erg monitort, in de gaten houdt. En ook aan de bel trekt over tal van zaken. Maar in eerste instantie bijvoorbeeld ook de prijzen in de winkel.
Nou, ze zijn zich steeds meer aan het profileren als de verdedigers van de consument.
Ja, ja. Dus dat gaat over prijs, kwaliteit, hygiëne en al dat soort dingen. En waarom staat hij op deze prachtige lijst van Martijn? Omdat er een stukje staat op de Bonaire.nu. Waarbij ook deze stichting naar voren brengt. Over wat dan daar staat als een mate van klantonvriendelijkheid.
Ja.
En die klantonvriendelijkheid heeft al dus het stukje in Bonaire.nu van alles te maken. Vooral bijvoorbeeld met een overkill aan digitalisering. En wij zijn nog hier niet zo ver. En je zult altijd heel veel mensen hebben die met digitalisering dan hun weg daarin niet kunnen vinden. Alles wat dan tegenwoordig digitaal moet. Er zal een hele grote groep zijn die zegt yes. Maar we hebben nog steeds een hele grote groep mensen die niet digitaal vaardig is. Of op een bepaalde leeftijd dat je ook denkt, laat maar zitten. En dan moet je alles digitaal in doen. Maar ook inderdaad telefooncentrales die niet goed werken. Lange wachttijden.
Maar ook heel veel klantenservices en telefonische systemen. Die niet op mensen werken, alleen maar Engels, Spaans en Nederlands.
Ook dat. Steeds meer.
Ik denk dan alleen maar aan allemaal judeska's die overal zitten. Die niemand willen helpen.
Nou ja, goed. Het is denk ik mogelijk misschien een stukje onwil. Maar ook vind ik vaak gewoon niet inderdaad over nagedacht. Net wat jij zegt, Michiel. Allerlei bandjes die je hoort, maar niet in papiermeen toe. Met een hele lap tekst. En dan ergens niet eens premium primidots. Maar pound key, press key, whatever. Dan denk je ook van, waar gaat dit over?
Er zijn maar een paar bedrijven dat als je daar belt, dat je dus krijgt van naar een appartement toe.
Juist.
En dan echt ook zeggen, toets
correct.
Dan 1.
Correct.
En dat vind ik ook belangrijk dat dan Papiamento op 1 staat.
Voor mij vind ik hier op het eiland, sorry, Papiamento, ik erger me dood aan, ik weet niet, maar goed, ik mag het hier zeggen op de radio, ik erger me dood aan Maduro Correa Bank. Het is een bank die nos. Dat gaan ze zelf ook, hè? Banco di amigo. Mi amigo, apparentemente ta papia inglés. Blijkbaar spreekt mijn vriend alleen maar Engels. Want alles is in het Engels. Elk mailtje, elke vraag. De hele website. Nou, mijn Engels is redelijk. Maar daar haak ik toch ook zelf regelmatig af. Dan denk ik, hoe dan? Ik vind dat echt even wel nog meteen een sidestep. Ik had van de week iets. Ik heb een nieuw telefoon. Ik moest wat installeren. En ik heb hier gebeld naar Bonaire. En ik kreeg een dame die mij fantastisch heeft geholpen. Echt, want ik ben een digibet. En dan moest die app moest weer op mijn nieuwe telefoon. En ik werd helemaal zenuwachtig van. Dus dat wel. Dus dat is ook wel even. Die moet ik ook natuurlijk benoemen. Maar even overal. MCB is Engels. Denk ik. Oké, hoe dan? Banco di Amigo.
Het is een Curaçaose bank.
Ja. Dus dat vind ik, die zou bij mij wat dat betreft op dat stukje. Dus niet als je eenmaal echt iemand aan de lijn hebt, want dan krijgt ze van mij echt een 10. Maar op dat stukje voordat je daar bent, 2.
Ja, het is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Gewoon beginnen met van voor Engels, voor English press 1. Voor Nederlands druk 2. En Papiamento primi 3.
Primi 3. En in Spaans graag ook nog. Want wij hebben gewoon een hele grote groep Spaanstalige mensen.
Het eiland is viertalig.
Maar ook inderdaad niet bereikbaar zijn. Het eindeloos niet bereikbaar zijn van instanties en overheidsinstanties. Ja. Weet je kan eindeloos wachten, wordt nooit opgenomen. Of je wordt doorverbonden en dan kom je nergens uit. Of daar gaat hij eindeloos door. En dan soms krijg je nog een excuus over dat een telefooncentrale niet goed werkt. Of dat de VPN niet werkt. Of I don't know. Maar voor de klant is dat bijzonder onvriendelijk. We wilden daar heel graag met hen over praten. Ja. Ze ook, zijn er niet. Maar...
Wat ze ook zeggen van alle bedrijven, alle overheden zijn constant balies aan het laten verdwijnen. Dat moet allemaal digitaal. Er zijn gewoon nog steeds heel veel mensen op Bonaire die gewoon geen computer thuis hebben.
Nee. En maar misschien ook geen smartphone. Want dat wordt ook maar allemaal gedacht. En als je een smartphone hebt, misschien ook geen data.
Als ik niet de nieuwste smartphone heb, dan zijn er ook heel veel formulieren helemaal niet compatible met mijn telefoon. Ik bedoel, mijn Nokia, whatever, die belt fantastisch. En ik kan ook sms'en. Maar ik kan niet een heel formulier invullen en downloaden. Dus ja, ik vind het een terechte
Het moet aandacht krijgen.
Het moet echt aandacht krijgen, ja. We gaan daar een andere keer met ze over verder praten. Want ik ben ook wel nieuwsgierig wat ze nog meer doen. Vooral ook over dat stukje toch een beetje de waakhond op de prijzen. En ook het stukje hygiëne.
Ik zelf vind nog een belangrijke vermelding waard. Het pianostukje. Want als ik de huisarts bel, dan zit een pianostukje van 30 seconden. Daar heb ik echt tinnitus van gekregen.
Het was ook niet echt een vrolijk muziekje. Meestal zijn dat van die zwaarmoedige...
Maar en bedoel, als je dan gewoon een bandje hebt waar gewoon een stukje muziek wordt gespeeld. En dan de volgende dan kan ik het nog hebben.
Ja, nee, maar dit is iedere inderdaad
keer hetzelfde stukje van 30 seconden.
Ja, en vrij zwaar veel te waarschijnlijk. Ja.
Veel te schel. Nee, verschrikkelijk is dat inderdaad. In het kader van open deuren heb ik hier een leuke. Het Caribisch gebied wordt overspoeld door cocaïnehandel.
Ja.
Ja, dat is lijkt mij... jij zegt het heel blijmoedig. Dat valt me dan wel weer op. Waarom ben je zo blijmoedig?
Ik denk erbij zo... Nou, dat wist ik nou nog niet.
Het is afgelopen jaar is het gewoon erger geworden. Een van de grote problemen is op het ogenblik... we wisten al dat Colombia... bijna bedrijfsmatig daar gewoon gedaan wordt. Met opzet geproduceerd. Zo, met, om veel. En dat allemaal richting Europa en Amerika te krijgen. Maar Venezuela begint steeds meer ook zich als officiële producent. Bijna door de staat gesteund te worden. Dus ook daar begint nu steeds meer productie te komen. En dat gaat allemaal via het Caribisch gebied. Ja. Die smokkel gaat allemaal via het Caribisch gebied.
Ja, dus een lijntje hier is hartstikke goedkoop. Ja. Een hele goede kwaliteit.
Ja. Dat laatste, dat heb ik begrepen, dat juist niet zo het geval is. Waardoor we inderdaad hier ook steeds meer situaties tegenkomen die je niet zou willen.
Kijk, en als je dan leest dat in 2024 11 ton aan cocaïne van een schip afgehaald is. En ruim 9,5 bij een groot in de Dominicaanse Republiek gevangen is. Dan betekent dat zijn enorme bedragen. Ja. Maar betekent dus dat er, wat er gepakt wordt, is 3-4%. Meer is het niet.
Ja, maar 11 ton, man, dat je dat eventjes naar de overkant stuurt. Dat is toch niet te geloven? Daar heb je een heel leger voor nodig om dat in en uit te laden.
Ja, blijkbaar niet.
11 ton in één visserschip.
Wauw. In een visserschip dan ook nog eens een keer. Jeetje. dat is goed.
Dus, en ook nog via de vliegtuigen. De lijn Bonaire Amsterdam en de lijn Willemstad Amsterdam is nog steeds... Een lijn waar ontzettend veel smokkel plaatsvindt.
Ja, maar dat gaat dan niet met tonnen tegelijkertijd.
Dat gaat met
bolletjes tegelijkertijd.
Maar het betekent wel van dat als je in Schiphol aankomt, dat die extra controle is daardoor.
Ja.
Nou, dat klopt. En zeker niet voor niets. Ik bedoel,
ik vlieg
zelf regelmatig. En het is zeker één keer per jaar van alle keren dat ik vlieg. Wordt er wel iemand, en je herkent dat op een gegeven moment, dermate aan de kant gezet. En niet pas als je zo vriendelijk 's morgens vroeg welkom wordt geheten op Schiphol. Maar echt gewoon, ze staan leuk te wachten met een hond in de slurf. Dus op Schiphol. Dat herken je wel. En dan is het heel erg duidelijk wat er aan de hand is.
Je hebt meteen een herder in je knie.
Dat punt 1. Dan punt 2. Je wordt altijd naar één bagageband gestuurd. Want daar is extra controle.
Ja, sowieso.
En het is me al een paar keer gebeurd dat ik dus daar stond te wachten op een koffer. En dat er dus 4-5 douanemensen kwamen. Die naar een naam op een koffer gingen zoeken. Want ze hadden dus door dat daar iets in zat.
Ja.
Ja, nou ja, goed. In het kader van open deur intrappen. De krokodil Bonaire stierf vermoedelijk door capture myopathy.
Ja, dat is dus de vangstress waar we het al hier over hebben gehad.
Dus dat wisten we al lang. Dit heeft natuurlijk te maken met het WOP-verzoek dat Bonaire nu heeft ingediend.
Ja. Eindelijk hebben ze daar dus de informatie over. Daar hebben ze dus afgelopen week over gepubliceerd. Het is inderdaad vangstress...
Maar het blijft vermoedelijk, hè?
Het blijft vermoedelijk, want de autopsie die gepleegd is, is op een dier gepleegd wat al zwaar en ver in ontbinding was.
Ja, dus
die vind ik wel echt zo bijzonder.
Ja, ik ook.
Ik weet dat we hier gigantische temperaturen hebben en dat het allemaal heel snel kan gaan.
Dan leg je dat beest in een koelcel.
Hoe dan? Werkelijk, hoe dan?
Ja.
Ja, dat was
dat
echt...
Dat vraag je wel vaak.
Ja, en ik hoop altijd maar dat iemand dan op een gegeven moment een appje stuurt of nu gaat inbellen en die gaat zeggen van nou Jut, ik kan het je even uitleggen. Maar dat gebeurt dus niet.
Nee,
maar goed, dat komt dus niet naar boven in dat WOP-verzoek. Wat wel opvallend is, vind ik, dat in dezelfde week dat dit WOP-verzoek eindelijk is beantwoord, zien we dat de interim-directeur van Sinapa plotseling vertrekt. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben?
Die kan ik direct ontkrachten. En dat klinkt...
Want dat is nieuws.
Juist, dit is nieuws. Nee, absoluut niet. De zoektocht naar een nieuwe directeur die is al een tijdje gaande. En de interim directeur die heeft echt om niet al te fijne persoonlijke redenen, niet met hem, maar wel in de familiesfeer, echt per direct moeten zeggen, ik moet mijn functie neerleggen en is naar Nederland gevlogen.
Is dat ook de reden waarom hij eigenlijk vanaf de dood van de krokodil ook niet meer bereikbaar was voor de pers?
Nee, dat durf ik niet met net zoveel klem te zeggen als ik deze boodschap durf te zeggen. Dat weet ik niet.
Want dat vond ik heel opvallend.
Ja, nee, daar heb ik niet. Maar dit is iets wat ik toevallig weet. En dan vind ik ook dat ik dat op deze manier echt moet verhelderen. En ik wens hem dan ook heel veel kracht voor de komende tijd. En daar in dezelfde adem met zo'n Rosea, denk ik. Ik hoop dat er een goede directeur gezocht wordt en gaat starten bij Sinapa.
Plus dat hij niet de enige is die bij Sinapa vertrekt. Ik bedoel, de organisatie loopt redelijk leeg op het ogenblik.
Op dit moment is het denk ik wel een opvallend iets dat er toch wel een aantal mensen op veel posities Sinapa verlaten. Ik vind dat jammer. Ik denk dat niet onbekend is dat ik een tijd geleden, nog in de tijd dat Arjen er zat, ook met en voor Sinapa gewerkt heb. Een stukje reorganisatie, dus een stukje HR. Het zijn fantastische mensen die daar zitten. Ze doen heel erg belangrijk werk.
Laten we dat nog even benadrukken. Er zitten ongelooflijk veel vakmensen.
Er zitten heel veel vakmensen. Er zitten ontzettend veel mensen met een hart in de organisatie. Je kunt gaan bedenken over hoe je zo'n club moet aansturen. Veel verschil in background, in niveaus. Wat er van hen gevraagd wordt. Dat vereist ook steeds meer andere vaardigheden misschien. Dus het is geen gemakkelijke club. En daar bedoel ik niet mee de mens, maar gewoon als organisatie.
Ja, maar
dus ik hoop dat daar
grappig.
Gewoon goed wat goed iets bij komt.
Het is wel grappig. Ik sprak met een Amerikaan toevallig gisteren. En zijn ervaring met Sinapa was heel positief. Ja. Hij zei echt, they are wonderful people. They're doing a great job.
Absoluut.
De toeristen zien het wel. Lokale mensen willen wel eens keer klagen. Maar dat is dan meestal omdat zij iets willen wat niet zomaar kan via Sinapa.
Juist.
Het grappige is dat ik in dat geval die lokale mensen wat minder serieus neem. Maar dat wordt wel een beetje belangrijk nu. Dat we de juiste mensen terug gaan krijgen. Dat we
Bonaire heeft een sterk Sinapa nodig.
Absoluut. Absoluut. Voor een tal van redenen. Zij zijn denk ik degene die onze toeristen, onszelf scherp moeten houden met wat wij daar nu gaan, wat wij doen. En vooral wat we niet mogen doen in de stukken waar Sinapa de natuur beschermt. Waar de Sinapa kan toezicht houden en handhaven. En dat is heel belangrijk. Dat is ons Marine Park. Is natuurlijk het grote Nationaal Park Slagwaai. En allerlei andere plekken. En dat is gewoon heel belangrijk. Zij zijn natuurlijk ook de uitvoerder. En dat is meteen een hele bijzondere. Een uitvoerder voor het openbaar lichaam om een aantal dingen te doen. Dus het is echt niet makkelijk hoor. Het is echt niet makkelijk. Wie is je baas? Wie dien jij? Welke heer dien jij?
Het is een organisatie die constant in de spagaat zit.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus je kan dat misschien dan nu zien aan het functieprofiel wat er ligt. Hoewel ik daar persoonlijk
ook nog wel wat vraagtekens bijzet. Maar goed, er wordt nu gezocht naar iemand die vooral organisatorisch sterk is. En een stevige, ook financiële background heeft. En flink wat ervaring. En dan ergens als een sidestep was het leuk als je ook nog wat affiniteit hebt met natuur. Het zal over nagedacht zijn.
Ja, echt serieus.
Is het, als je het profiel leest, lees ik dat echt zo. En misschien is dat zo. Hè, als jij een fantastische club mensen binnen hebt met voldoende expertise, zou zo'n profiel misschien kunnen passen. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment gaat zoeken van wat past. Want er is al heel veel, de laatste jaren, wisseling van de wacht. Dus ergens is er iets wat niet lekker loopt.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat een nieuwe directeur een vaardigheid heeft, namelijk dat hij kan luisteren.
Luisteren, verbinden, een groot netwerk, banden heeft met de juiste partijen. En de juiste partij is uiteraard het openbaar lichaam zelf. Maar ook een Den Haag, Wereld Natuurfonds en alles wat daar omheen hangt. Het is een ingewikkelde.
Ja, ik wil niet lullig zijn, maar Judith, dit ben jij.
Dank.
Het is niet de eerste keer, hè? Dat
is niet de eerste keer.
Nee. Ik heb met heel veel liefde dingen voor Stinapa gedaan. Het was niet altijd makkelijk, maar met heel veel liefde. Ik zou ook met heel veel enthousiasme weer dingen doen. Maar de rol van directeurschap, überhaupt, weet ik niet of dat mij zou aantrekken. En voor deze club denk ik nee. Daar moet je echt andere kwaliteit in huis hebben.
Ik denk dat je het wel degelijk kan. Ik denk dat je ook de kwaliteiten hebt. Ik denk alleen dat het allerbelangrijkste is dat je het wil. En dat is duidelijk dat je het niet te wil.
Wat een complimenten. Want ik vind dat wel complimenten. Nee, deze sla ik dan over. Maar ik hoop echt dat daar de juiste persoon komt. Omdat ik echt oprecht van Stinapa hou.
Ik wil aan te sluiten. Een van de redenen waarom ik dit zeg. Ik bedoel, dan hebben we een mooi bruggetje. Is dat jij ook kans ziet om 10 jaar lang voorzitter te zijn van EQ. Waar je ook constant in een spagaat zit. Waar je ook constant alle kanten moet benaderen. Door daar heb je laten zien dat je het gewoon kan.
Nou, dank je. Maar dat doe ik niet alleen. Hè. Dat doe ik met een clubje mensen.
Ja, maar dat doet niemand. Niemand doet dat alleen.
Dat mogen duidelijk zijn. Ja, nee, maar dat was. Dat klopt. 10 jaar EQ. Ja, 12 maart 2015 hadden we ons eerste feestje. En volgens mij was het op 2012 of zo. Dat we bij de notaris vandaan kwamen met een vette handtekening voor een officiële stichting. En we zijn nu 10 jaar verder. We hadden vorige week zaterdag, een heel bescheiden feestje. Stond een mooi stukje inderdaad ook op Bonaire.nu. Dank. Met een aantal mensen die we uit hebben genodigd. Die voor EQ 10 jaar lang heel veel betekend hebben. En dat heel erg leuk was, degene met wie ik dit gestart ben. Was er ook. Was toevallig op Curaçao en is speciaal hiervoor naar Bonaire gekomen. Maar woont al heel lang in Nederland. Dus er waren heel veel oude, bekende gezichten aan wie EQ heel veel te danken heeft. Bijvoorbeeld het eerste feestje op de locatie van Romer. Wat nu Resort Bonaire is. We zijn nog steeds niet overal welkom als Fondation EQ. En dat waren we 10 jaar geleden al helemaal niet. En zij zetten de deur open. Dus daar waren de eerste feestjes. We hebben met z'n allen teruggekeken naar wat we hebben bereikt. Want dat is dan zo. Wat heb je bereikt? Baby steps. Maar ik denk wel dat we in elk geval aanwezig zijn. Dat mensen weten dat er een LHBTQ+ community is. Van eigen bodem. Want dat wordt vaak vergeten. De mensen die misschien wat meer in de spotlight staan. Zoals ik zelf. Zou je heel makkelijk kunnen zeggen van ja, maar dat zijn dat is en dat en die nos, weet je, dat zijn wij niet. Maar er zijn heel veel mensen in EQ die zeker van de eilanden en van Bonaire zijn. Alleen, we zijn nog steeds niet zo ver dat de mensen zijn die zeggen, nou, ik doe wel dat interview. Nee, ik ga wel op zoek. Nee, ik wil wel praten met die of die. Omdat dat nog steeds niet altijd zonder consequenties blijft. Dus we hebben nog heel veel te doen. Maar we zijn ook heel trots op wat we bereikt hebben.
Wij zijn ook trots op jou.
Dankjewel. En mede dankzij jullie. Want we hadden natuurlijk de derde Pride komt eraan. Derde week juni, de derde Pride. En de eerste Pride had nogal wat voeten in aarde. En jullie, en ik wil daar ook meteen Esther bij benoemen. Jullie zijn de drie die...
Esther is mijn vrouw.
Esther is jouw vrouw. Die Pride en sowieso ons en EQ een enorm warm hart toedragen. En ook de ruimte geven om hierover te spreken. En we hebben echt heel veel allies, zoals dat hippe woord is, nodig. En zeker als we kijken naar wat er om ons heen gebeurt in de wereld. Er waait een andere wind. En je moet je niet voorstellen dat er dingen gaan gebeuren zoals bijvoorbeeld in een Hongarije, in een US, waarbij je broer, je zus, je vader, je moeder, je neef, je nicht, je collega in één keer niet meer meetelt in de maatschappij. Omdat je broer, je zus, je collega, je partner een andere gendervoorkeur heeft, een andere seksuele gerichtheid heeft, omdat die ander oprecht zijn leven wil delen met iemand van het gelijk geslacht. Als je dat zo uitspreekt, let it sink in. En daar gaan we nog voor.
Ja,
heel goed. Bent er helemaal mee eens ook trouwens. Maar goed, dat is ook geen geheim. We hebben het er vaak genoeg hierover. Het is tijd voor een plaatje. Heb je al eens gehoord van douchie?
Douchie?
Dan zou je denken van, ik denk dan meteen in het papiment van, hé hey, schatje, hé hey, zoetje, hey, dat soort dingen. Nee,
of iets
nee.
Dat lekker is.
Ja, ja, maar dit is een Amerikaan. Hij heet douchie. En hij heeft een hitsingle en die heet Anxiety. En er zit een sampletje in, luister maar. Douchie en Anxiety, ze is geboren in Florida. En ik zei daarnet dat het een man was. Ik was even in de war, want deze plaat staat namelijk ook nog in de tipparade. In een versie van Sleepy Hollow featuring Douchie. En dat is een man. Maar Douchie is dat niet. Dus de versie die nog in de tipparade staat, dat is grotendeels door een man gedaan, met alleen het refreintje gezongen door haar. Zo
klinkt,
zit het in
lekker.
Elkaar. Jij vindt het wel lekker, hè? Ja dat zag ik inderdaad. Een dikke smile.
Ja, een hele vette dikke smile. Nu wacht ik natuurlijk dat jullie zeggen, nou, het was geen muziek. En ik
hoor dit en dit ertussendoor.
Nee, vertel. Want jij had het over sample.
Ja, nou ja, het is duidelijk een sample van Somebody I Used To Know. En dat stukje laat je even loopen en dan ga je. Maar goed, het grappige is dat die sample van Somebody I Used To Know was eigenlijk ook alweer een sample. Dus je raakt hier gewoon helemaal de weg kwijt van wie nou eigenlijk de eigenaar van de sample is. En weet ik veel.
Ja, mijn vader zei vroeger altijd beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dus misschien is dat dan in dit geval. Want,
nou, muzikaal is het gejat. Maar, ja. Maar goed, ze heeft een nieuwe melodie, ze heeft nieuwe tekst. En het is dus een. Het grappige is dat. Deze single is al een tijdje uit. En die andere versie van Sleepy Hollow samen met haar. Mm-hmm. Dat werd een hitje in Amerika. En opeens hadden mensen zoiets van, ja, waar komt dit dan vandaan? En toen vonden ze deze versie weer. En nu is dit dus weer een groter hit aan het worden dan de, laten we het de cover noemen.
Oké. Okay. Dus, als ik hem nou wil zoeken, hoe schrijf ik douchie? Of hoe schrijven zij douchie?
D-O-E-C-H-I.
Aha, oké. Okay. Voor de mensen en de luisteraars die dat ook wel even checken. Ik dacht,
maar zover
ik had het anders nooit gevonden als jij mij dit niet had gezegd. Overigens.
Maar zover ik kan vinden op het interweb, heeft ze helemaal niets met de Antillen van doen.
Nee.
Dus is het geen knipoog naar papiament toe.
Nee.
Maar wie weet vinden we het nog. Weet.
Kan ik het vinden?
Maar dan kun je het vinden voor de volgende keer. Ja, ik wil eventjes. Er was een aanvraag bij ons. En dan, dat doen we dan eventjes. Vanuit de familie Te Brinken. Of eigenlijk Peter Overman in dit geval. De voorzitter van de petankevereniging hier. En die wilde graag dat we even het volgende voorlazen. Geachte redactie, dat zijn wij dus met z'n drieën. Wij spelen 2 keer per week pétanque. En dat is de meest gespeelde versie van Jeu de Boule in Frankrijk. Onze club kan wel wat nieuwe spelers gebruiken. Jawel, daarom vragen wij u om onderstaand bericht SVP te willen voorlezen in het programma van zaterdag aanstaande. Dat is vandaag. En de vraag is om volgende week misschien nog een keer. Nou, dat gaat niet lukken. Want die is al opgenomen. Bij voorbaat dank met vriendelijke groeten Peter Overman, voorzitter. Goed, de Jeu de Boule Club Bonaire speelt petanque. Dat is de Franse versie van Jeu de Boule, dat zei ik net ook al. Elke woensdag van 2:30 tot 6:00. En elke zondag van 14:30 tot 18:00 bij Happy's Food and Drinks. Dat is op de weg naar Sorbonne. Als je van, zeg maar van de Tweel richting Sorbonne gaat rijden. Dus niet via de staties van Epps dwars door het eiland heen. Maar
de Kronkelweg.
De Kronkelweg inderdaad. Dan kom je er vanzelf langs. Daar spelen ze het. En als je interesse hebt, kom en geniet van deze leuke sociale sport. Dus er wordt nog heel veel bijgedronken natuurlijk, dat weet je wel. Hè? Ze hebben genoeg...
Aannames weer.
Het is gewoon waar.
Ga eens kijken dan.
Ik heb petanque hier nog nooit gezien. En bolas, oké. En bij bolas kan ik misschien nog bedenken... Daar hoort wel een stevige whisky cola bij en een bride. Maar petanque...
Het is bijna hetzelfde. Er hoort
een goed glas wijn bij.
Daar hoort dan een goed glas wijn bij, oké. Okay. Dat wordt al lastig op Bonaire. Uh-huh. Dus ja...
Goed. In ieder geval, ze zeggen we hebben voldoende reserveboel. Of ballen. Wanneer je voor de eerste keer komt, als je ze zelf hebt, is het prima. En als je boel wil kopen, dan verschillende winkels in Kralendijk schijnen sets te verkopen met boel. Ze verzekeren je dat je zondag en of woensdagmiddag nooit meer hetzelfde wordt. Voor meer info bel Peter Overman. Dat is 796-4037. 796-4037. Of je kunt ook mailen naar jeudeboelbonaire@gmail.com. jeudeboelbonaire@gmail.com. En dan voor je het weet ben je met ballen aan het gooien.
En je houdt ballen in de lucht.
Je houdt je ballen in de lucht. En
dat is niet de bedoeling bij petanque, denk ik.
Ze moeten door de lucht.
Ze moeten, dat is toch een soort van laag over de grond?
Soms ook heel hoog.
Serieus?
Je gooit grote ballen naar een klein balletje.
Aha.
Je moet zoveel mogelijk grote ballen bij één klein balletje krijgen.
Ja, het is niet ingewikkeld hoor. Het is niet al te moeilijk.
Okay.
Maar er staan ook nog allemaal mensen met glazen bier en dergelijke om te zeggen van je doet het verkeerd.
Maar dit hoort niet bij de oproep. Gewoon iedereen die het leuk vindt om niet om een balletje te slaan, maar een balletje te gooien, gaat dus naar Jeu de Boule Petanque.
Jeu de Boule, het kan gewoon petanken op Bonaire. Moet je gewoon even naar Happy's gaan.
Judith, je had volgens mij ook nog iets.
Kijk, als we dan inderdaad daarover hebben. Er is op 10 april, dat is op donderdag. Donderdag 10 april, dat klinkt nog ver weg. Maar eigenlijk ook een beetje omdat we straks gaan aankondigen waarom we dingen ver weg gaan zeggen. Op 10 april is er een town hall meeting. En met als thema stop armoede op Bonaire. En dat wordt georganiseerd door een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. NCDR. In samenwerking met Uncobon. En het is belangrijk dat mensen naar zo'n town hall meeting komen op 10 april. Het is een jong Bonaire. Je moet je aanmelden. Jullie gaan straks echt overal, denk ik, deze flyers vinden. Bij de supermarkten, op Facebook. Ik heb hem inderdaad ook al gedeeld. Want het is heel belangrijk, sowieso voor het NCDR, om te horen van mensen zelf wat dat nou betekent, die armoede. En ook misschien ideeën hoe we dat kunnen stoppen. Rabin, de coördinator van NCDR, is hier. Die zal ook die town hall meeting meebeleven. Er zijn wat moderators. Er wordt opgeroepen dat iedereen daar komt om zijn zegje te doen. Zodat dat mogelijk meer inzichten geeft. Waarmee we hopen dat er echt wat gaat gebeuren aan goede ideeën. Die we mogelijk zelf hier op Bonaire al kunnen starten. Of in Den Haag. En misschien kunnen we ook aan Den Haag duidelijk maken dat hier nog steeds te veel armoede is.
Ja, maar als we dan toch naar het nieuws kijken. Den Haag trekt zich niet zoveel aan van bestburgers. Luistert niet naar bestburgers, staat hier. Niet alleen dat. Den Haag trekt ook de handen af van brandstofvoorziening Bonaire. Dat zijn twee dingen.
Dat zijn twee verschillende dingen.
Zit nog wel even een verschilletje.
Goed, ik ga eventjes naar Martijn kijken, want die heeft de details. Ik heb een mening.
Jij hebt een mening, ik heb de details. Er is steeds meer. We hadden een staatssecretaris die begon te luisteren. Die is voortijdig weggegaan. Maar deze uitspraak komt van professor dokter Wouter Veenendaal. Hoogleraar bij Koninkrijksrelaties bij de Universiteit van Leiden. Die man weet waarover hij het heeft. Die heeft ervoor gestudeerd en die heeft zijn specialiteit helemaal in dat koninkrijk gelegd. Tijdens zijn inhuldigingen heeft hij ook een essay gehouden, of een voordracht gehouden. En hij heeft dus nu ook een essaybundel gemaakt met het oog op de toekomst. Die toegevoegd is aan het rapport De Staat van het Bestuur in 2024. Dat is eens in de zoveel tijd krijgt de Tweede Kamer een soort overzicht van hoe staat Nederland ervoor. En daar staan van de 135 pagina's zijn er 9 besteed aan het Caribisch gebied. En daarnaast dus die essay van Veenendaal van jongens, hoe staan we er eigenlijk voor? En een van zijn conclusies is van er wordt heel veel besloten over Bonaire, over de BES. Er wordt heel veel besloten over wat er moet gedaan worden en waar de BES aan moet voldoen. Er wordt heel weinig geluisterd wat de BES nodig heeft.
Ja, nou spring ik dan weer over het lijstje met nieuws wat je hebt staan. Dan zie ik ook staan, de BES-eilanden eisen inspraak in zaken die hen raken. Dan kom ik eigenlijk op hetzelfde neer, toch?
Dat is, dat heeft met elkaar te maken, alleen... heel lang is zo geweest dat de BES-eilanden iets hadden van... nou ja, oké, goed jongens, we proberen eraan te voldoen. Wat dat betreft beginnen de BES-eilanden wel, denk ik, gelukkig wat eigenwijs te worden. En hebben ze meer iets van... jongens, luister nou eens naar ons. Ja. Dit heeft ook te maken, dit speciaal artikel heeft ook mee te maken... dat er dus een overeenkomst was gesloten tussen de voormalige staatssecretaris Van Huffelen... en de BES-besturen. Over de nieuwe BES, de wetten, de Wolbes en de Finbes. De twee wetten die samen met nog een paar de belangrijkste wetten zijn... waar het hele openbaar lichaam, de constructie, is op gebaseerd. En daar zou onder andere in opgesloten worden... dat de functie van rijksvertegenwoordiger afgeschaft zou worden. Nu heeft de nieuwe staatssecretaris gezegd van... nee, ik wil dat die functie blijft bestaan. Ja. En dat heeft hij zonder enig overleg gedaan... en heeft gewoon gezegd van, dat komt gewoon in de wet te staan. Nou, en daar zijn dus de besturen heel boos over. Van jongen, meneer Zotsebo, als u denkt dat dat heel verstandig is... praat dan met ons en probeer ons te overtuigen. Maar ga ons niet vertellen wat goed voor ons is.
Ja, nee. Nou, daar ben ik het mee eens. Alhoewel ik het er ook mee eens ben dat ik die rijksvertegenwoordiger wel graag wil hebben.
Ja,
want om die functie ook maar weer op een gezaghebber te douwen... is misschien een beetje te veel.
Nou, de functie zou verdeeld worden tussen de gezaghebber en de staatssecretaris.
Ja. Ja,
dan zou de staatssecretaris meer de vertegenwoordiger vanuit uit Bonaire zijn, uit Nederland zijn... en de gezaghebbers vanuit de BES-eilanden. Maar er...
Ja, met deze regering hoef je daar dan ook niet zo blij voor te zijn, lijkt mij.
Nee, en plus dat er... want mensen die ervoor zijn dat de rijksvertegenwoordiger blijft... is van, het moet iemand zijn die de regio kent.
Ja, ja, dat lijkt mij gewoon... Dat is, ja, dat lijkt mij een vereiste.
Maar dat is weer tegenstrijdig met wat in feite Zotterbo zegt. Zotterbo zegt van, wij willen een vertegenwoordiger van Den Haag hebben... die vertelt wat Den Haag wil. Dat is in feite wat hij zegt.
Ja, maar dan, dat lijkt mij dan nog dat je bij wijze van dat kunt verenigen in iemand die heel goed weet hoe het hier in het Caribisch schuldig was. Het een staat niet los van het ander.
Nee. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er iemand is, in ieder geval die hier is, ziet hoe het er hier aan toe gaat.
Ja.
En die in ieder geval een wat meer onderbouwde mening heeft naar Den Haag toe.
Nou, ik heb het gevoel dat als ik de verhalen van over het Zotterbo hoor, is dat niet zijn belangrijkste reden. Ik krijg zo'n gevoel dat hij voornamelijk hier een rijksvertegenwoordiger wil hebben die voor of goed bestuur let. Die zorgt dat de besturen hier in de pas lopen wat dat betreft. En de belangen van Den Haag hier behartigt. En of hij nou veel behoefte heeft aan een genuanceerde mening vanuit hier, ik weet het niet.
Nou, ik geloof me. Hij voelt zelf die behoefte misschien niet, maar die heeft hij echt wel. Die heeft hij enorm. Ik wil het even hebben over het gevoel. Soms hebben wij een gevoel. We zijn Bonaireanen. Heel veel van ons is een gevoel. En dan kijken we naar het eiland en dan hebben we een gevoel. Zo hebben wij een gevoel dat er gewoon te veel wapens op het eiland zijn. Te veel vuurwapens. Nu zijn we eind maart en los van het gevoel krijgen we nu ook cijfers. En die cijfers, Ja, wat blijkt dan? Er is een explosieve toename van vuurwapengerelateerde incidenten op Bonaire in 2024. Hoe zit dat precies, Martijn?
Nou, heel simpel. In 2023 waren er 22 gevallen waar vuurwapens bij betrokken waren. In 2024 zijn dat er 77.
Zo. Dat is heftig. En daar zijn ook dodelijke gevallen bij.
Daar is een dodelijk geval bij. En er zitten een paar behoorlijke gewonden bij. Het grote angst en de grote bezorgdheid zit ook van dat er dus naar verhouding op dit moment veel vuurwapens bij jongeren zitten.
Ja, en die zijn juist allemaal wat minder slim. Is dat eerder opgefokt, zullen we maar zeggen. Hormonen razen door hun lichaam.
Ik zie ze nu ook hier mensen van volwassenen die volkomen uit hun dak gaan. Dus ik denk dat dat...
Ik denk sowieso... ontzettend gevoelig voor invloeden. Of ja. beïnvloed worden. En ik denk dat dat iets is typerend voor iemand die vrij jong is. Dat weten we allemaal.
Dan wil je nog wel eens een keer onverantwoordelijk uit de hoek komen, toch?
Nou ja, plus niet snappen waar je mee bezig bent.
Want... Vooral dat. De consequenties niet overzien. Niet verder kijken dan de dag van morgen. Willen horen, stoer zijn. Nou ja, ga het dan maar invullen. Inderdaad, boos zijn, enzovoort. Maar goed, beïnvloed.
Ik vind het ongeluk wat begin vorig jaar plaatsvond van een jongen die... vier jongens die in een auto zitten en één zit op de achterbank te spelen met een vuurwapen. Die zet die vuurwapen op de nek van de ander en per ongeluk gaat dat pistool af.
Ja.
Dat was puur spelen. Dat was totaal... Maar die jongen is wel voor de rest van zijn leven verlamd.
Ja, die zit voortaan in een karretje.
Ja.
Maar ja, dat is het dus. Je gaat dus spelen met iets wat geen speelgoed is.
Wat levensgevaarlijk is.
Ja, heel pijnlijk. Ik denk dat ik weer een muziekje moet gaan draaien. En ik heb in gedachten... Ik heb pas geleden de tipparade... Heb ik mijn hand kunnen leggen op het tipparade dossier. En dat gaat van 1970 all the way tot en met 2010. Het gaat niet verder op een of andere manier. Maar... dan kom je dus allemaal platen tegen die hartstikke leuk zijn, maar die eigenlijk net niet de hitparade hebben gehaald. En daar wil ik er eentje van draaien, een korte, een hele leuke. De Amazing Stroopwafels, ken je
die? Ah, ja, natuurlijk ken ik die. Die folkachtergrond.
Die stonden in Rotterdam, stonden die altijd in het winkelcentrum stonden die gewoon een beetje spelen. Hartstikke leuke lui. Ik heb zelf ooit een keer in hun voorprogramma mogen spelen met mijn band. Dit is een van hun klassiekers, Ome Kobus. Kort maar krachtig en wat kan ik zeggen? Het is spoken word.
Weer een country en western
Ja, inderdaad. Nou, het zegt
zit er
inderdaad.
Een beetje in vandaag.
Ik denk van nou, ik haal er iets leuks uit.
Hij is leuk.
Dat is niet hun normale stijl hoor. Dat is veel meer folk.
Ja, toch? Ja.
Nou, nee, iedereen kent waarschijnlijk nog Oude Maasweg, 2:15. Ook nooit de hitparade heeft gehaald, maar nog heel vaak op de Nederlandse radio te horen is.
Ze waren echt leuk. Het was echt gewoon leuk. En als je bij een concert van ze was, echt een feest.
Ja, absoluut.
Echt gewoon een groot feest.
Nou, dan is deze krullenbol denk ik net een beetje te Kurosaleno om dit te kunnen vatten. Maar ik zie nu twee mannen verschrikkelijk smilen. Dus ik ga op zoek.
Zelfs jou hadden
zoeken.
Ze meegekregen.
Waarschijnlijk.
Absoluut.
Nou, ik heb een beetje folkachtergrond. Tenminste, mijn ex, de moeder van mijn kinderen, was voorzitter van de stichting Volksmuziek Nederland. En ik ging veel naar folkfestivals en dat soort zaken. En het hele grote probleem van Nederlandse volksmuziek is en van folk is van dat het allemaal zo serieus was.
Uh-huh.
Het werd zeer serieus, want het was cultuur en dat was belangrijk. En de Amazing Stroopwafels fietsen daar tussendoor en maakten gewoon lol.
Nou, leuk. Ik ga op zoek. Leuk. Ga met je googelen.
Het is gewoon grappig. Ik had het net al eventjes over de brandstof. En daar kwamen we niet aan toe. Maar dan nu misschien wel?
Ja, dat moeten we echt nog eventjes over hebben. Een aantal jaren geleden, 2021 geloof ik, als ik het goed heb, is er geconstateerd dat de brandstofopslag zowel bij Hato als de twee grote tanks met kerosine bij het vliegveld niet meer voldeden aan de eisen en de veiligheid. Toen is er door het IOT gezegd van oké, we gaan dat een aantal jaren gedogen. dat er op 1 april 2026 hier nieuwe tanks zouden neergezet worden. Of zouden staan die wel aan alle eisen voldeden. Nou, opeens vond de Nederlandse regering dat daar, dat, dat vanuit Nederland geïnitieerd moest worden. Een Nederlands bedrijf moest zijn. De overheid van Nederland heeft toen, heeft toen een bedrijf opgezet. BBT. Wat eerst Bonaire Brandstof Terminals heette, wat later Bonaire Bon Transition is gaan heten.
Gelukkig dezelfde afkorting.
Nou ja, heel toevallig. die zouden dus 20 miljoen krijgen om die terminals te kunnen installeren. Daarna werd het heel stil. De BPT heeft nog wel meegeholpen om het hele zonnepark aan te leggen. Want ze waren nu Bond Transition opeens geworden. Dus gingen ook met andere energievormen bemoeien. Maar die terminals zijn nooit gebouwd. Nu zijn we een jaar voor de grote deadline van 1 april, geen grap, 2026. En er staat nog niks. En er zijn geen vergunningen afgegeven. Het is een en al, wat dat betreft... traineren geweest van vergunning verlenen, al dat soort zaken. En wat er vanuit de overheid hier is gezegd, is van ja, maar dat moet dus ook niet in Nederlandse handen zijn. De beheer en de bouw van die bandstofterminals zou in Boneaanse handen moeten zijn met het OTB.
Nou, het klinkt op zich niet zo heel raar natuurlijk. Zoals jij nu die zin neerzet...
Ja.
Klinkt dat niet raar?
Nee, er is alleen tegen OTB, dat is de organisatie die het beheer van die tanks tot nu toe in handen had. Zeker de tanks bij de vliegveld. En die zijn enorm verwaarloosd. Daar is heel veel dingen misgegaan. De OTB kreeg namelijk wel geld om de zaak te onderhouden en dat onderhoud is nooit gepleegd. Had een directeur die zichzelf opeens, geloof ik, 3,5 ton salaris per jaar ging toekennen. Zonder dat daar toestemming was gegeven. Is daar ook uiteindelijk voor veroordeeld. En ik vermoed dat er gewoon enorm veel wantrouwen daartegen was in Nederland. En heeft gezegd van ja, dat gaan we dus zelf doen. Nou, het is nu zo structureel getraineerd dat daar vergunningen voor af werden gegeven. Dat er die terminals kunnen niet in een jaar tijd gebouwd worden. Dat duurt langer. Dus die nieuwe terminals gaan er niet komen. Er is wel gezegd door de overheid hier op Bonaire... van wij kunnen wel de oude tanks opknappen.
Ja, nou voor mij als groot voorstander van NIMBY... ben daar wel blij mee. Want dat zou in mijn achtertuin terechtkomen als het wel gebouwd werd. Maar de vraag is dan wel een beetje van hoe wenselijk is dit?
Nou ja, het is heel dubbel. Het is ontzettend dubbel. Het is een heel raar geval. Wat nu de Nederlandse regering heeft gezegd... oké, jongens, willen jullie het zelf doen? Doe het dan ook zelf. BBT wordt voor een groot gedeelte ontmanteld. Vind ik eigenlijk niet zo heel erg raar. Want het is eigenlijk een hele rare constructie. OTB gaat het dus niet weer overnemen. En de verantwoordelijke gedeputeerde, Angelica Sicilia, zegt... wij hebben binnen een jaar die tanks weer opgeknapt. Of dat ook geldt voor de brandstofopslag bij Hato, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de Curl Oil, die de eigenaar is van de tanks bij Hato, zegt van... ja, maar we zijn wel heel hard bezig, want wij zijn bezig het BOPIC-terrein te kopen. En daardoor daar komen dus dan de nieuwe tanks te staan.
Ja, nou ja, goed, als ik dan data en jaartallen hoor... 2026 was het, toch?
Volgend jaar.
Ja, volgend jaar.
We hebben nu een jaar tijd nog.
Oké, dus zeg maar ongeveer maart, april 2026.
Ja.
Nou, ja.
ILT heeft
dat
dus
is hard
al,
werken.
Ja, ILT heeft al gezegd van als die datum niet wordt gehaald... dan komen er dus echt dwangsomen van een kwart miljoen per maand.
Ja, want het lijkt mij dat je alleen al als je kijkt naar het voortraject... met allerlei onderzoeken en vergunningen aanvragen enzovoort... ik ben benieuwd of dat dan al loopt, want... He, dat gaat gewoon niet snel. En dat kan ook niet snel als je dat zorgvuldig doet. Voor zoiets kan dat ook niet snel. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig of er ergens al iets ligt bij een
Dit is echt zo'n geval van... Oké, jongens, bestuurscollege Bonaire wil hier eigenlijk verantwoordelijkheid over hebben. Nederland heeft gezegd van, wil je dan even zo graag? Ga je gang. En het wordt nu gewoon afwachten wat er gaat gebeuren.
Ja.
interessant vraagstuk.
Maar er komen dus nu al wel commentaar van jongens, gaan we vast brandstof hamsteren. Want per 1 april gaat dat dus mis. Maar of dat zo is, ik denk het niet.
Nou ja, uiteindelijk zal
er wel weer een oplossing voor gevonden
worden. Dan is er altijd wel weer een oplossing. En of dit dan een wenselijke oplossing is, dat weet je niet. Maar goed, kijk, ergens dat je zegt van hallo, dit moeten we zelf doen. Even kort door de bocht. Ja, vind ik vrij normaal. Ik bedoel, dat snap ik. Alleen moet je het dan ook wel doen.
Moet je het doen en moet je afvragen of je het moet willen doen.
Nou ja, goed, op het moment dat je uitspreekt van dat je dat wil, dan ga ik er even wel van uit. Hè. Dan ben je niet die puber. Dus daar heb je over nagedacht. Van als ik dat dan zeg, wat houdt dat in voor
OLB
mij?
OLB heeft vorig jaar al 31 miljoen overgehouden. Omdat ze te weinig uitvoeringscapaciteit hadden om alle mogelijke dingen die op de begroting stonden uit te voeren.
Ja, maar ik ga ervan uit dat er.
Maar die capaciteit, waar hebben we dan over?
Ambtenaren die het begeleiden en het oplossen.
Te weinig mensen.
Te weinig mensen en te weinig vaklieden wat dat betreft.
Ja, dus dan zit je met al dat geld en heb je niemand die het kan
die
uitgeven.
Uitvoeren.
Daar komt eigenlijk neer, ja.
Ja. Ja, ik denk dat natuurlijk in heel veel gevallen zo is. En dat geldt voor heel veel projecten. Hè. Als je kijkt naar de infra, als je kijkt naar woningbouwen. We hebben gewoon mensen nodig die dat kunnen uitvoeren. Die het ook daadwerkelijk kunnen doen.
En begeleiden.
En begeleiden, ja. En dat is op dit moment lastig.
Goed, dat is duidelijk. Kennen jullie Arubaanse mensen?
Ja.
Ja? Zijn het leuke mensen?
Absoluut.
Ja? Zou je er wel mee willen trouwen?
Ik zou niet hoeven trouwen, maar dat is weer wat
natuurlijk.
Anders.
Ik ook. Maar mocht je als luisteraar een leuke Arubaan of Arubaanse aan de haak hebben geslagen, dan heeft Martijn de volgende waarschuwing voor je.
Ja, uit cijfers voor over 2023 van het Centraal Bureau voor Statistiek. Het grote bureau wat binnen het hele Koninkrijk alle cijfers bijhoudt. 83,7% van de 100 huwelijken strand op Aruba.
Bij mij schiet als eerste iets door mijn hoofd, maar dat is misschien helemaal niet waar. Omdat ik weet dat op Aruba is de wetgeving om je daar te kunnen vestigen. En zeker als vreemdeling ontzettend ingewikkeld en langdurig proces. En ook voor Europese Nederlanders is dat niet hetzelfde als dat het hier is. Dus ik kan mijzelf niet aan de indruk onttrekken dat het te maken heeft met snel trouwen. Omdat dat inderdaad een van de dingen is die wel jouw verblijf vergemakkelijkt. Niet zo vergemakkelijkt als dat het hier is. Maar, en hier is het overigens ook niet makkelijk, don't get me wrong. Maar het is voor Aruba wel degelijk van een heel groot belang. Is dat zo? Staat er iets over
bij? Nee,
er
staat er niet over bij. Het gaat over cijfers. Ander cijfer is dan dat het aantal huwelijken in 2023 ongeveer gehalveerd is met het aantal huwelijken in 2015.
Hm. Ja, want het, als het toch allemaal uit elkaar klapt, waarom zou je het nog doen? Vraag je dan
nou ja, het wordt wel gezegd van ja, in heel veel, was vroeger echt ondenkbaar dat je ging samenwonen ongetrouwd, zo ongeveer. Dat is tegenwoordig veel acceptabeler.
Nou ja, hier is dat trouwens overigens, hè, als je kijkt, en dan is het heel grappig, want we hebben hier best wel een religieuze achtergrond die op veel dingen invloed heeft. Maar als je kijkt dan naar het aantal huwelijken, is dat in verhouding tot het aantal mensen wat hier naar een kerk gaat, die wel inderdaad roept van dat je eigenlijk toch wel getrouwd moet zijn. In elk geval getrouwd moet zijn voordat je seks hebt met elkaar. Is dat mij altijd heel erg opvallend gebleken. En dan gaan heel veel mensen hier uiteindelijk wel trouwen op hun 60ste. Omdat je hier in mijn 3 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd getrouwd moet zijn met elkaar. Om aanspraak te kunnen maken op partnerpensioen. Of oftewel het pensioen van jou dan wel man-vrouw. Daarom gaan heel veel mensen hier op veel latere leeftijd trouwen.
Ik hoorde laatst iemand zeggen, dat vond ik wel grappig. Die zei van mensen moeten zich niet zo druk maken over seks. Voor het huwelijk, maar vooral seks na het huwelijk.
Ja, dat is een hele mooie uitdrukking, denk ik.
Ja, maar dat, waarom zou je daar druk over maken? Dat gebeurt nauwelijks. Ik heb nog één dingetje, want het eindmuziekje is er al. Venezolaanse bendes vormen een bijzondere bedreiging voor ABC-eilanden. Hoe zit dat? Ik weet dat Donald Trump al Venezolanen naar Guantanamo Bay stuurt. Zonder enige vorm van proces. En dan denk ik, wat moet je met 30.000 Venezolanen op Guantanamo Bay? Die kost alleen maar geld, die moet je voeren. Ik heb hele stille angsten dat hij daar op een gegeven moment andere dingen mee gaat doen. Oh, ondertussen ga ik eventjes, krijg hier het lunchmenu van Cuba Compagnie. We gaan even lekker lunchen. Dus hoe zit het met die... Ik hoor nooit iets over Venezolaanse bendes. En opeens is het... Trump heeft het erover. En nu hier ook alweer. Zijn Venezolaanse bendes bedreigen de ABC-eilanden.
We hebben iemand aan tafel staan die eventjes het menu in...
Nou, weet ik het al?
Ik wil graag een club sandwich.
Ja, en ik sla deze keer over. Terwijl ik wel wil zeggen dat ik hier waanzinnig lekker kan lunchen.
Ja,
maar ik moet nog een koffertje pakken om vanavond naar Nederland te vliegen.
Oh, je hebt haast inderdaad.
Ik hoef pas maandag, dus ik ga nog wel even lunchen.
Ik zou het ook doen als ik jou was.
Voor mij graag de baguette light spicy chicken strips. En zoals gewoonlijk zet ik even in het midden een potje kom van die inktvisringen, alsjeblieft. Yes? Dankjewel.
De bendes, de Venezolaanse bendes. Nou, in de Criminal Threat of the Caribbean in 2025, van Inside Crime, een non-profit organisatie die jaarlijks verslag doet over dit soort zaken, zeggen ze van dat vooral Curaçao hier erg kwetsbaar voor is. Omdat Curaçao een structuur heeft van onder andere online gokken, die erg... Ja. Aantrekkelijk is voor criminele bendes om daar wit te wassen, illegale winsten te halen, al dat soort zaken. Curaçao is daar heel erg kwetsbaar voor. En daar in dat verband wordt het vooral gezegd.
Okay.
Maar ze zeggen wel in het rapport, jongens, kijk uit, want in de schaduw van Curaçao kunnen Aruba en Bonaire daarin meegenomen worden.
Ja, nou duidelijk. Daar moeten we het ook bij houden, want het is helaas bijna 2 uur. Dit was Op de Klippen. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Dankjewel mijn lieve medepresentators dat jullie hier zijn. Volgende week is er gewoon weer een Op de Klippen, ook al zijn wij er niet. Het is een vooraf opgenomen aflevering. En
gaat over de landfill.
Hartstikke interessant, gaat over de landfill. Dus als je daar meer over wil weten, luister vooral volgende week. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. En wij zeggen nu... Liefdevol, ajootje, cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel.